aanwezigen als er onder u zijn die hun mobiele telefoon nog hebben aanstaan, dan wil ik u vragen om deze nu uit te doen. En dan is nu het moment dat de familie onder inleidend orgelspel van Psalm 91 hier de kerkzaal zal worden binnengebracht. En ik wil u daarbij lezen het eerste vers van Psalm 91, maar dan onberijmd, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Dan zal de berijmde versie van Psalm 91 worden gespeeld, terwijl de familie zal worden binnengebracht. En ik wil u vragen, voor zover dat voor u mogelijk is, om van uw zitplaatsen op te staan, alstublieft. Neemt u maar plaats alsjeblieft. We zullen nog even wachten totdat de andere mensen ook allemaal binnen zijn. Familie, aanwezigen, wij zijn hier deze middag in dit kerkgebouw samengekomen ter gelegenheid van de begrafenis van uw lieve man, jullie vader, opa, uw zoon, broer, zwager en oom Evert van Dijkhuizen. Voordat we tot zijn begrafenis zullen overgaan straks op de algemene begraafplaats Rusthof in Leusden, zal er eerst hier in de Elenkerk een rouwdienst worden gehouden, waarin zal voorgaan dominee Visser. Maar voordat ik dominee Visser gelegenheid mag geven hier deze rouwdienst met ons te beginnen, mag ik nu eerst het woord geven aan dochter Eline.
Lieve familie, lieve vrienden, collega's, gemeenteleden en betrokkenen. Vandaag nemen we afscheid van onze lieve vader, van Evert. Afgelopen zaterdag is er een einde gekomen aan zijn ziek zijn en is papa thuisgekomen bij zijn hemelse vader. We zijn verdrietig dat hij niet meer met ons is, maar ook dankbaar dat zijn lijden voorbij is. We vinden het fijn om met u een aantal herinneringen te delen. We herinneren ons zeer levendig de afgelopen zomervakantie. We waren op vakantie in Italië met 4 van de 6 kinderen en zijn nakomelingen als aanhang. Ook onze dochter Adaya was erbij. We denken aan de vele gezellige momenten die we met elkaar hadden. Deze vakantie was zeer bijzonder, want we zaten met 8 personen in een 6-persoons huisje. En dat leverde een intieme, knusse en gezellige vakantie op. Elke dag werd besloten met een ijsje in het dorp. En ik zie nog Adaya zitten, naast haar opa, samen een ijsje te eten. Nu we achterom kijken naar die vakantie, bedenken we dat papa toen ook al klaagde over vermoeidheid en vaak moest hoesten. Achteraf gezien was hij al ziek, maar dat wisten we toen nog niet. Verder nog een herinnering van Christian. Onze Chris is een nakomertje, we zijn altijd erg blij met hem geweest. Hij was en is nog steeds ons zonnetje in huis. Mijn vader vroeg altijd aan Christian, zijn we grote vrienden of kleine vrienden, Chris? En dan zei Christian altijd, we zijn grote vrienden, pap. Als oudste dochter heb ik heel wat discussies gevoerd met mijn vader. Met name over het christelijk geloof en de praktische kant van het geloof. Hoe krijgt het geloof handen en voeten in ons leven? Papa was zeer betrokken, maar had ook altijd zijn woordje klaar. Zijn brede interesse, zijn werk en alle mensen van diverse achtergronden die hij ontmoette, zorgden ervoor dat papa veel wist. De vele gesprekken over het geloof hebben mij persoonlijk gevormd. Papa dacht altijd overal goed over na. Toen Zimnako, mijn man, in ons gezin kwam, zagen we dat door de gesprekken die zij samenvoerden, papa ook ruimhartiger werd in zijn opvatting richting ons als kinderen. Maar concessies doen aan de waarheden uit de Bijbel, die deed hij nooit. Tijdens papa's ziekte hebben wij als kinderen mogen ervaren dat hij mild en liefdevol met ons omging. Ook hebben we zijn kwetsbare kant mogen zien. Dan zei hij tegen ons, wat blijft er van een mens over als hij ernstig ziek wordt? Maar gelukkig stopte hij dan niet. Altijd zei hij erachteraan, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Wat God doet is goed. Ook als het betekent dat ik niet meer beter word. Als we aan papa denken, dan denken we aan muziek. Zijn liefde voor muziek en vooral voor de psalmen. In onze herinnering zien we papa achter zijn orgel de psalmen voorbereiden, die hij die zondag zou spelen. En ook denken we aan de vele concerten die we als kind bezochten. Dan mochten we op de voorste bank zitten, waar het bordje gereserveerd stond. En wat waren we dan trots als kinderen. Onze vader had vaak een zichtbare functie, als dirigent voor een koor, als organist in de kerk, als debatleider, maar ook als journalist. Ondanks dat onze vader vaak in de schijnwerper stond, was hij zeer bescheiden over zijn eigen optredens. Het arbeidszame leven van papa is nu voorbij. Nooit meer dirigeren, nooit meer orgel spelen, nooit meer fysiek een onderdeel zijn van ons gezin. Maar ook nooit meer ziek zijn, nooit meer pijn, nooit meer benauwdheid. Maar het belangrijkste wat hij zelf de laatste maanden zei, nooit meer zondigen. Mama heeft me ook gevraagd om namens haar wat voor te lezen. En namens haar het volgende. Graag wil ik bedanken alle mensen die tijdens de ziekte van Evert ons hebben bijgestaan en hebben bezocht. Ik denk aan dominee Visser en onze wijkouderling Wilco Frens die ons trouw bezocht hebben. Verder alle mensen die ons kaarten en brieven stuurden. Al die maanden hebben jullie trouw aan ons gedacht. Ook degene die ons verblijden met praktische hulp of onverwachts op de stoep stonden met een pan soep. Dank jullie wel hiervoor. Ook wil ik bedanken allen die vanaf het begin van Evert's ziekte voor ons gebeden hebben. Evert en ik hebben hier de zegen van mogen ervaren en ik hoop dat deze zegen van God terug mag keren in jullie hart. In het bijzonder wil ik bedanken alle vrienden en vriendinnen die al die maanden om ons heen hebben gestaan. Wat hebben Evert en ik de Heere vaak hiervoor gedankt, dat hij in moeilijke tijden zoveel troost heeft geboden door mensen heen. Lieve vrienden en vriendinnen, heel erg bedankt. Boven alles wil ik onze God danken voor zijn trouwe hulp. Dan blijft alleen verwondering over dat de Heere zich wil ontfermen over zondige mensen. Dan wordt waar wat staat in Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarde zal niet sluimeren. Ziet, de bewaarde Israëls zal niet sluimeren nog slapen. De Heere is uw bewaarde, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid.
Dan wil ik nu dominee Visser in de gelegenheid stellen om hier met ons de rouwdienst te beginnen.
Ada, kinderen van Dijkhuizen, moeder van Dijkhuizen, familie Doudij, familie van Dijkhuizen. We zijn hier zomaar een ogenblik samen om voorafgaand aan de begrafenis van je man, jullie vader, uw zoon, jullie familielid, je zwager, een poosje stil te staan bij het woord van God. En eerst willen we zingen. Uit Psalm 39, de derde en het vijfde vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. En het vijfde vers, nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? 39, vers 3 en 5. Geliefde familie, Ada, kinderen. Familie Doudij en Van Dijkhuizen. Moeder Van Dijkhuizen. Alle collega's van het Reformatorisch Dagblad. De jonge en oude mensen van de verschillende koren die Evert heeft mogen dirigeren. Gemeenteleden. We zijn hier zomaar een poosje samen. Een bijeenkomst voorafgaande aan de begrafenis van Evert van Dijkhuizen. Evert is 55 jaar oud geworden. Ongeveer een maand of 8 geleden openbaarde zich een ziekte. Verkoudheid, hoesten. Het ging niet over naar de dokter, naar het ziekenhuis. Verschillende keren geprobeerd een biopt te nemen. Was er misschien inwendig wat aan de hand? Uit de scans bleek wel dat er een tumor groeide. En plotseling verandert het hele leven. Opeens sta je voor de realiteit van sterven, de dood en de vergankelijkheid. Een besef dat we denk ik van nature misschien wel hebben, maar veel te weinig overdenken. Wie wijs wil leven doet er goed aan om dat tijdstip met zich mee te nemen. Dat ook voor hem of haar het moment zal komen dat deze tijd voorbij is om wijs te leven. Evert kreeg kuren. Daarvoor werd hij opgenomen in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Daar hebben de doktoren gedaan wat ze konden. Het is het beste ziekenhuis op gebied van kankerbestrijding in Nederland. Kosten en moeite werden gespaard. En toch ging de gezondheid achteruit. Het lichaam werd gesloopt. De dood is iets verschrikkelijks. Dat proces waarbij dat bouwwerk van ons leven wordt gesloopt. Stap voor stap. Bij wijze van spreken steen voor steen. Dan gaat de mens ook vaak een eenzame en stille weg. Een hoop vragen waar hij ook weinig antwoord op weet. Ook als omgeving. En zo brak langzamerhand de laatste periode aan. De meimaand 2017. Zaterdag 20 mei heb ik Evert nog bezocht. Het was nog helder, voor zover dat mogelijk is met hoge doseringen morfine voor pijnbestrijding. Hij kreeg ook zuurstof. Aanvankelijk dacht men in verband met longontsteking. Maar in de week erop werd duidelijk, het waren tumoren. De tumor was ook doorgegroeid naar de longen. De long is een vitaal orgaan. En als de long uitvalt, houdt het leven op. Een week later werd het eeuwigheid. En heeft even de stap moeten maken uit de tijd naar de eeuwigheid. Zaterdag 27 mei. doen er altijd goed aan om te bedenken. Als wij daar nou hadden gelegen. Als ik daar nou had gelegen. Als ik nou in de schoenen van Evert had gestaan. Wat zou dan mijn wens? Wat zou mijn levensverlangen zijn? Evert heeft gewerkt bij het Reformatorisch Dagblad. Daarvoor in het onderwijs. Hij nam zijn plaats in de kerk en in de samenleving. Hij heeft veel mogen doen. Jonge en oude mensen hebben onder zijn leiding gezongen. Als dirigent van verschillende koren, ook een poosje zelfs van het kinderkoor. Evert was organist en heeft vaak dit orgel hier bespeeld. In deze kerk. Hij was in de eerste plaats man voor zijn vrouw. Vader voor zijn kinderen. Familielid. En moeder van Duikhuis. Uw zoon. Een moeder begraaft haar zoon. Ook voor de toekomst niet. Ik merk het aan mijn eigen schoonouders. Mijn eigen moeder. Dat zijn geen geringe dingen. Als je geliefden ter graven moet dragen. Dan zijn er krommingen in het levenslot. Wie kan recht maken wat God krom gemaakt heeft, zegt de spreukendichter. Dingen die wij niet begrijpen. Waar ons verstand gewoon te klein voor is. Te verduisterd ook. Evert is gedoopt. Groeide op. Hij kwam naar Gods huis. Ik hoop er straks nog iets van te zeggen. Maar zo heeft hij het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. En waren zijn laatste woorden uit Psalm 130. En dat wilde ik u dan ook lezen. We gaan niet stilstaan bij mensen, maar bij Gods boodschap in een zondige wereld. Ik lees u daarin de Bijbel in Psalm 130 het volgende. Een lied Hamaalot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijn smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere. Meer dan wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël hopen op de Heere. Want bij de Heere is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Laten we eerst samen bidden. Heere, u brengt ons deze morgen een ogenblik samen. Wij bidden om uw ondersteuning. En wij smeken om uw nabijheid. Zegen uw woord in ons midden. En geef dat het woord kracht mag doen in ons hart en in ons leven. Bij u is veel verlossing. We hebben net uit uw woord gehoord. Geef dat het door uw geest kracht mag doen in ons leven. dat we zo vanmorgen stil mogen luisteren in ons verdriet, met onze vragen, met onze noden, onze zorgen en met ons uitzien, met onze verwachting bij u, de levende God. Gedenk aan de weduwe. Wees met haar kinderen. Gedenk aan moeder van Dijkhuis. Och Heere, wilt u zo aan ons allen gedenken. En breid uw vleugel over ons uit. Help ons deze morgen om een woord te spreken van u, van hemels wegen. En wees u zo deze morgen in ons midden. De verzoening over al het onze. Help ons, gedenk ons ten goede. Leer ons dat wij mensen zijn. En breid uw vleugelen over ons uit. Zegen uw woord. Schenk uw genade. Zie ons aan in Christus. We bidden het om Christus wil. Amen. Ik heb u gelezen Psalm 130. Vooral in het slot van zijn leven, maar ook zijn hele leven, heeft deze psalm betekenis gekregen voor Evert en ook voor velen van degenen die de Heere vrezen. Psalm 130 is een psalm, een lied. Psalm betekent lied. Uit onze Bijbel, uit het psalmenboek. Er staan in de Bijbel 150 psalmen. En het psalmenboek is ongetwijfeld het meest geliefde Bijbelboek in de Bijbel. De psalmen leerden we als kinderen al zingen. Althans, gedoopte kinderen. Psalmen geven we onze kinderen mee. Als ze jong zijn. Psalmen krijgen een plaatsje in ons hoofd en in ons leven. Psalmen hebben we ook gezongen. Onder andere bij het ziekbed van Evert. Psalm 130 is een opmerkelijke psalm. Psalm 130 noemen we een klaagpsalm. Er staan veel psalmen in de Bijbel die een klacht verwoorden. Een klacht bijvoorbeeld over vijanden. Een klacht over de moeite in het leven. Maar hier in Psalm 130 een klacht over ongerechtigheden. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Psalm 130 noemen we daarom ook wel een boetpsalm. Er staan er verschillende in het psalmenboek. Psalm 32, Psalm 51, Psalm 130. En in deze psalmen gaat het over zonde en genade. De ernst van de zonde en de rijkdom van de genade. Als we Psalm 130 lezen, dan valt ons de opbouw van deze psalm op. In de eerste drie versen, daar lezen we de nood van de dichter en van de psalmist. De persoon die deze psalm heeft gemaakt. Vervolgens lezen we vers 4 tot en met vers 6 zijn uitkomst. De boodschap van vergeving en verwachting. En tenslotte, versen 7 en 8, hoe dat ook betekenis heeft voor het hele volk Israël. Gelet op het slot van deze psalm, de versen 7 en 8, zijn verschillende uitleggers van mening dat deze psalm wellicht is ontstaan in de tijd van de ballingschap, de periode daarna. Toen Jeruzalem verwoest was, de tempel verbrand en de Israëlieten verstrooid waren over de hele wereld. Het is de verwachting van de dichter dat de Heer de verlossing zal geven. En Israël zal verlossen van al zijn ongerechtigheden. De verlossing van ongerechtigheden betekent ook herstel. Hoe dit verder ook zij, deze psalm brengt ons bij de boodschap van zonde, van genade. Deze psalm brengt ons in de eerste plaats bij de ernst van ons leven. De dichter smeekt. De dichter roept uit de diepte. Roepen uit de diepte. Roepen is wat anders dan praten. Roepen is wat anders dan mompelen. Roepen, dat is schreeuwen. Roepen, dat is je nood kenbaar maken. En dan roepen uit de diepte. Diepte van zonde. Diepte van onbegrepen wegen. Diepte. Die we misschien voor het eerst ons realiseren in ons leven. Als er op de deur van ons huis en van ons levenshuis wordt geklopt. Geef bevel aan uw huis. Gij zult sterven. Uit de diepte roep ik tot u, o Heer. De dichter gaat zijn klacht en de ernst van de situatie waarin hij zich bevindt verder uitwerken. Want hij roept tot zijn God, die in het eerste vers Heere met hoofdletters noemt, Yahweh, de verbondsgod. In het tweede vers Heere met kleine letters, Adonai, de schepper van de hemel en van de aarde. Hoor naar mijn stem, laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijn smeking. Horen de dichter als het ware worstelen met de vragen van zijn leven, met de nood van zijn bestaan. Hij plaatst die nood, let op in vers 3, niet in relatie in de eerste plaats tot zijn medemensen. Hij plaatst die nood in zijn relatie tot God. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan. Dat woordje ongerechtigheden, meervoud, dat is het Hebreeuwse woord wat betekent, althans de gedachte met zich meebrengt, van schuld. In het Hebreeuwse Oude Testament verschillende woorden voor zonde, ongerechtigheden. Hier een woord wat meer gebruikt wordt. Schuld. Zo gij, Heere, mijn schuld gadeslaat, wie zal bestaan? Schuld voor God, schuld ten opzichte van je naast. We kunnen er luchthartig over doen, alsof er niks aan de hand is. We kunnen denken dat God ons niet ziet of niet bestaat. We kunnen denken dat we met een medemens geen rekening hoeven te houden en zomaar onze eigen weg kunnen gaan. Hier in deze psalm ligt het anders. De dichter weet, ik heb te maken met mijn schepper. En ik heb een roeping naar mijn medemens. En in dat alles weet de dichter, en dan zeg ik het misschien wat populair, dat hij op alle fronten in zijn hele leven geweldig tekortgeschoten is, heeft gefaald, dat er schuld ligt dat maakt de ernst uit van deze psalm. Daarom roept deze man, deze dichter. Het is iemand die zijn schuld niet meer wil verbloemen. Het is niet iemand die manhaftig naar voren treedt en zegt: ik heb met mijn medemensen niks te maken. Het is iemand die wordt teruggeworpen op zichzelf en leeft in de ontmoeting met de levende God. Uit de diepte roep ik tot u. Daar hebben we zaterdag 20 mei over gesproken. Heel eerlijk over gesproken. Ik ga dat niet concreet uitwerken. Maar waar God een mens de eeuwigheid laat zien, dat hij de alwetende God is en wie hij zelf is, staan wij met lege handen, schuld gemaakt in ons leven en in alle verbanden waarin wij leven. De wereld haalt er zijn schouders over op. Godsdienstige mensen vinden dat misschien niet nodig. Maar de Heere brengt daar. En dan worden we eerlijk voor God. Lieve vrienden, als we God ontmoeten, en dat gaat er niet om dat ik allerlei verdrietige en nare dingen wil zeggen. Als we God ontmoeten, de dood op de deur van ons hart klopt, dan kunnen we hier niet onderuit. Dan is er niemand, ook hier vanmorgen, die zonder schuld en zonder vlek hier in de kerk zit. En dan mag het onze belijdenis wel zijn: wie zal bestaan? Als Evert u één ding had willen zeggen, neem die vraag mee en overdenken. Dat is het eerste. Tweede plaats. Staat ook boven de rouwkaart: maar bij u is vergeving. Vergeving, verbonden aan verwachting, vers 5. Vers 6. Mijn ziel wacht op de Heere. En verbonden aan hoop. Hoop op zijn woord. Tegenover de zonde klinkt hier in Psalm 130 de boodschap van vergeving. En in de oorspronkelijke taal staat er bij dat woord vergeving nog iets opmerkelijks. Dat is in onze vertaling weggevallen. Maar bij u is de vergeving. Er staat in het Hebreeuws een lidwoord voor het woordje vergeving. Een bepaald lidwoord. De vergeving. Vergeving betekent in de Bijbel dat de schuld wordt betaald en weggenomen. Schuld die ik maak tegenover mijn schepper. Schuld die ik heb tegenover mijn medemens. Schuld die er ligt op mijn leven. Maar bij u, bij God de Heere, Jehovah, de Adonai. Vers 2. Bij u is de vergeving. Dat is het wonder van het evangelie. Het wonder van het woord van God. Kijk, we zijn allemaal geboren. We zijn allemaal mensen. En ieder heeft zo zijn eigen visie op het leven. En dat kan. De een ziet het leven optimistisch, dan pessimistisch. De een ziet het leven als een aaneenschakeling van fijne dingen. Ander ziet het leven misschien wat van de sombere kant. De pessimisten, optimisten. En zo kunnen we allemaal, vooral in onze 21ste eeuw, het leven van een invulling voorzien. En dan valt er, zeker voor mensen in de westerse wereld, veel te genieten. Want we leven in een welvaartsmaatschappij. Het evangelie breekt daar dwars doorheen. Het evangelie brengt ons bij wat er achter onze werkelijkheid ligt. Het evangelie brengt ons, nou niet in de eerste plaats bij de tijd, maar bij de eeuwigheid. Brengt ons bij onze schepper. En brengt ons bij het herstel in een goede relatie met onze schepper. En dat kan alleen geschieden door vergeving. Verzoening. Verzoening wordt in het Oude Testament op allerlei manieren uitgebeeld. De offers bijvoorbeeld. De dieren die werden geofferd. En vergeving. De enige vergeving. De gestalte gekregen. Toen God 2000 jaar geleden, hoewel niemand daarom vroeg, zijn eigen zoon in de wereld heeft gezonden. En er in Bethlehem een kribbe heeft gestaan. Waarin een kindje lag. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Dat op deze aarde, die door zoveel boze machten wordt beheerst, een persoon heeft gewandeld die God en mens in één persoon is geweest. En heeft geroepen, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En er een persoon is geweest, veracht en de onwaardigste onder de mensen, die zich begeven heeft vrijwillig naar de kruisheuvel van Golgotha. En daar als een lam Gods werd geslacht. Om te betalen voor de zonde. En lieve hoorders, de gekruisigde Christus, dat is het evangelie. Het evangelie van de gekruisigde. Het evangelie van redding. Voor een zaligmaker die zich als een lam, dus als een dier, zonder dat hij iets zei, naar het kruis heeft laten slepen. En daar werd opgehangen tussen de hemel en tussen de aarde. En zijn levens gaf, zijn levensbloed, als een losgeld voor velen. Dat is de enige hoop in deze wereld. Dat is de enige hoop in deze wereld. Dat is de enige goede boodschap. Die vanuit de Bijbel tot ons komt. Die boodschap klinkt ook nu. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En de zonden hun niet toerekenende. En heeft het woord, de verzoening, in ons gelegd. Er is een weg terug naar de Schepper. En die weg loopt over Golgotha. Over de gekruisigde. Hebben we hem. Met een oprecht geloof. Van harte lief. Nee. Misschien zegt u wat een dwaasheid. Had apostel Paulus ook mee te maken. Misschien zegt u nou. Vind ik niet zo belangrijk. Het is wel de enige boodschap. Ik mag u vertellen. Het is ook een heerlijke boodschap. Het is zo'n goede boodschap. Zulke slechte mensen. Dat wij dat niet eens kunnen begrijpen. We kunnen het al amper begrijpen. Dat de Schepper van de hemel en van de aarde. Vanmorgen de zon nog weer liet opgaan. Als je dan nadenkt wat die mensen allemaal doen op deze aarde. Gods schepping verwoesten en al niet eens in staat zijn om goede afspraken te maken. Tot behoud bijvoorbeeld van ons klimaat enzovoort. Want dat zou eens geld kunnen kosten. God laat zijn zonde opgaan over die, al die mensen. God is goed in de natuur. Dus bovenal goed. In dat heilig evangelie. En hij legt vanmorgen hier zijn zoon aan uw voeten. Dan mag u er overheen stappen of u mag hem aannemen. Als u er overheen stapt, dan is dat arm. Als u hem aanneemt, wordt u gelukkig. Eeuwig gelukkig. Dat kan ik u beloven op grond van zijn woord. Zoekt u dat ware geluk. Even terug naar het ziekenhuis vorige week zaterdag. Een poosje te praten. Samen gesproken over de grote dingen van de Bijbel. En waar het voor een stervend mens op aankomt. En Evert was daarin voorzichtig. En toch kon hij de dichter nazeggen. Bij u is vergeving. Daar lag zijn hart. Daar lag zijn uitzien. En daar mogen we het ook laten liggen. Bij die God. Waarvan we in deze psalm lezen. Dat er veel verlossing is. Ook voor u. Is het een zaligmaker. Ook voor mij geldt die enige zaligmaker. Hij wandelt in ons midden, in het gewaad van zijn woord. En dan voegt de dichter er in 130 nog iets aan toe. De ernst, de heerlijkheid. En dan lezen we in 130 vers 4. Opdat gij gevreesd wordt. Het woord gevreesd, dat roept een beetje de gedachte op van angstig. Vrezen, bang zijn. Maar dat is niet de bedoeling. Vrezen, dat heeft hier de betekenis van ontzag. Eerbied hebben voor. las ik in een andere vertaling. Opdat we eerbied hebben voor. Eerbied. Ze is een kind voor zijn ouders. Dat hebben we als het goed is voor onze overheid. Dat hebben we voor mensen die van belang zijn in ons leven. Bij u is vergeving, opdat gij, God dus, gevreesd opdat we eerbied hebben voor God. En eerbied betekent dat God een stempel zet op ons leven, dat we hem nodig hebben. 'S Morgens wakker wordt. Dat we hem nodig hebben. 'S Avonds naar bed gaan. Dat we hem nodig hebben in de omgang met elkaar. En dat we hem nodig hebben in alle dingen van het leven. Opdat gij gevreesd wordt. Opdat we oprecht wandelen. Te midden van deze wereld. Dat in ons leven zichtbaar wordt. Dat er een God in de hemel is. Dat we op reis zijn naar een eeuwigheid. En dat we eenmaal die God zullen ontmoeten. Wat is het dan een geluk? En wat is het een voorrecht dat we die God mogen ontmoeten in het aangezicht van Hem. Die het verlorene zoekt. En wat klinkt er ook een boodschap, ook vandaag, vanuit de 130ste psalm. Want dan gaat de dichter verder. En we lezen in vers 5. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht. En ik hoop op zijn woord. Ja, dat is eigenlijk een beetje wonderlijk. Die dichter die zo roept uit de diepte. Die dichter die zo spreekt over vergeving, de vergeving. Hij heeft het over verwachting, zijn ziel, zijn bestaan. En die verwachting ligt in Gods woord. In Gods toezegging. In Gods belofte. Geliefden. Dat is wat Gods kinderen overhouden. Wat de Heere heeft gezegd. En wat de Heere heeft beloofd. En de apostel Paulus. Had geen eenvoudig leven. We lezen in de schrift dat hij met Christus gekruist was. We lezen ook in de Bijbel dat er elke dag een engel van de Satan was die hem met vuisten sloeg. Dag in dag uit. Wat is dat gevreesd worden dan? Dat is het geheim. Dat is het geheim. De hemel ging open in zijn leven. En de apostel heeft het geleerd. Dag in dag uit. Mijn genade is u genoeg. Dat is genoeg. Wat er aan de lippen staat. Als de waaroms velen zijn. Als je verlegen bent, een blijk van gunst. Mijn genade is genoeg. Alle ware pelgrims op de aarde. Het zijn hier gasten en vreemdelingen. Zolang ze in deze wereld zijn, dragen ze het kleed van de pelgrim. Van de zwerver en de vreemdeling op de aarde. Tussen zijn ze erfgenamen. Want als koning Jezus terugkomt. Wat Deze wereld wordt vernieuwd. Dat zullen ze dus allemaal zijn. Die de zaligmaker lief hebben gehad. En dan begint het ware leven. Dan begint het leven. Wat nooit meer ophoudt. Want dan lees ik in de schrift. En zij begonnen vrolijk te zijn. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maakt. Wat zal dan het wonder groot zijn? Als we de gekruisigde ontmoeten en zijn beide handen opent, in die handen de tekenen zullen zien van zijn doorboorde handen. Aan zijn voeten mogen liggen. En hem dan eeuwig zullen volgen. Waar hij ook heen gaat. De bruiloft van het Lam. De bruiloft van Christus. Om dan eeuwig te zingen. Halleluja. Gode zij lof. Ada. Daar kun je het mee doen. Had anderen niet hoor. Kinderen, dat is wat de Bijbel ons zegt. Dat is echt de toekomst. Psalm 130. Jullie vader heeft er tot op het slot van zijn leven mee geworsteld. Laat het in jullie geheugen gegrift zijn. Leer het desnoods uit je hoofd. Moeder van Dijkhuis. Ook voor hun niet mee. Een zoon van 55 jaar. Het graf te mogen brengen, moeten brengen. En toch. Zoek het geheim van deze psalm. Zoek die koning. Dan zullen we elkaar terugzien. In hem. Die zijn leven gaf. Tot een rantsoen voor velen. Alle belangstellende familieleden. Wie u verder ook bent, collega's van de krant, leden van het koor. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Amen. Laten we samen danken. Heere, zo mochten wij een ogenblik samen zijn rondom uw woord. Geef dat uw woord zijn kracht mag doen. Leer ons de boodschap verstaan, hoe u ook in deze ogenblikken ons nawandelt. Breng ons het tijdstip dat we u gaan ontmoeten en doe ons vandaag, heden, de zaligmaker benodigen. Schenk ons het geloof waar het wordt gemist en schenk de oefening ervan waar u dat heeft gepland, opdat we op hem mogen zien. Die de dood heeft overwonnen en het leven aan het licht gebracht. Dank voor uw hulp. Gedenk ons ook in het verdere. Wees met ons op de begraafplaats. Hoor ons vanuit de hemel. We bidden het uit genade. Om Christus wil. Amen. Samen wensen we nog te zingen. Psalm 130, de versen 2 en 3. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan. En wat er verder volgt.
Familie aanwezigen, nu dominee Visser hier de rouwdienst heeft beëindigd, gaan we ons gereed maken om naar de begraafplaats Rusthof in Leusden te gaan. En ik wil aan de belangstellenden vragen om zo dadelijk als eerste hier onder uitleidend orgelspel de kerkzaal te verlaten en dan met eigen vervoer richting begraafplaats Rusthof te gaan. Vanwege de grote belangstelling zal het niet mogelijk zijn om allemaal te parkeren op de begraafplaats Rusthof. En ik wil u dan ook vragen de aanwijzingen van mijn collega's daar op te volgen. En dat u dan ook de auto eventueel neer kan zetten op de parkeerplaats van begraafplaats Maranatha. Dat is aan de overkant van Rusthof, over het viaduct. En dan kunt u daarna de 300 meter weer teruglopen naar begraafplaats Rusthof. De belangstellenden wil ik nu vragen om als eerste hier onder uitleidend orgelspel van Psalm 42 de kerkzaal te verlaten. En de genodigden die ik net binnengebracht heb, wil ik vragen nog even te blijven wachten.